Goedemorgen, jongens en meisjes. Wat fijn dat jullie alweer allemaal klaar zitten om met mij mee te luisteren naar het Bijbelverhaal. Ook een welkom aan alle ouders die meeluisteren, alle andere belangstellenden, alle buren misschien, of opa's of oma's, andere kinderen. Fijn dat jullie er op deze donderdag allemaal weer bij zijn. Het is nog maar het begin van de dag, maar misschien heb je wel iets aan je schoolwerk gedaan. Wij gaan nu eerst met elkaar deze dag beginnen met bidden en het Bijbelverhaal. De Bijbel ligt ook al open hier voor mij. En daar gaan we straks uit lezen en luisteren. Vandaag is er ook een jarige bij ons op school, Martiens, uit groep 3. Jongen, van harte gefeliciteerd. Je bent 8 jaar geworden. Maak er een gezellige dag van. Heb je al cadeautjes gehad? Misschien wel. Maar wel jammer dat er vandaag geen visite kan komen op je verjaardag. Goed, we gaan nu met elkaar bidden. En dan vertel ik dus het Bijbelverhaal. En na het Bijbelverhaal is er nog een psalm die bij dit Bijbelgedeelte hoort. Dus die kun je dan thuis zingen. Nou, mag iedereen eerbiedig gaan zitten. Doe je handen maar samen. Ga maar netjes rechtop zitten. Dan zullen we met elkaar gaan bidden. Heren in de hemel, vandaag mocht er weer een nieuwe dag aanbreken en daarvoor willen wij u danken dat u nog elke dag voor ons zorgt. Heren, dan geeft u dat het buiten mooi weer mag zijn. Heren, dan is het al zo lange tijd dat steeds de zon weer schijnt. Heren, als we dan buiten om ons heen kijken, dan zien we ook uw trouw, want u zorgt nog in de natuur dat al de bomen weer gaan bloeien. Heren, dat alles weer zo ruikt naar de lente. U geeft het allemaal. Dank u wel daarvoor. Heren, dan mogen we deze morgen ook weer naar een Bijbelverhaal luisteren. Ook al zijn we dan niet op school, u geeft toch dat het kan. Heren, dan willen we u ook daarvoor danken. De school is dicht. Het is allemaal zo vreemd. Heren, maar toch zorgt u voor ons. Heren, dan mogen we ook danken voor Martiens. Hij is vandaag 8 jaar geworden. Wilt u deze dag in het bijzonder bij hem zijn? U heeft hem een nieuw jaar gegeven. Dan heeft u hem in het vorige jaar bewaard en gespaard. Heren, geeft u hem in dit jaar dan alles wat hij nodig heeft. Wilt u hem zijn zonde vergeven, maakt u hem een kind van u. En heren, wilt u dat voor ons allemaal doen? We hebben het niet verdiend. Heren, en dan belijden wij u nu ook dat we zondig zijn geweest. Heren, dan denken wij daar nu in het bijzonder aan in deze aparte tijd als we niet naar school kunnen. Heren, maar dan mogen we ook weten dat u barmhartig bent. Daar zal het straks in de Bijbelverhaal ook over gaan. Heren, dan willen we u ook bidden. Willen we bidden voor alle mensen die ziek zijn, ook juist nu. Heren, dan kent u die mensen ook. En heren, misschien zijn het wel familieleden van ons, een opa of een oma, heren, of iemand anders. Wilt u alstublieft voor ze zorgen? Heren, maakt u ze weer beter als dat in uw raad bestaat. Heren, als we dan nadenken over de ziekte, over dit coronavirus dat rondgaat in ons land en over heel de wereld, dan worden we daar misschien wel bang van. Heren, wilt u dan alstublieft deze bangheid wegnemen? Wilt u ons weer rustig maken? Vandaag, dan willen we weer aan de slag gaan met ons schoolwerk. Dan weet u ook hoe dat gaat bij een ieder thuis. Als het allemaal goed gaat, dan mogen we u daarvoor ook danken. Maar heren, als het soms veel is of moeilijk is, wilt u dan helpen? Want u kunt dat. Wilt u dan ook zorgen voor al de vaders en de moeders die de kinderen helpen? Wilt u, als ze zo bezig zijn met hun kinderen, wilt u ze dan bijstaan? Wilt u ze wijsheid geven? Ook als ze misschien naast dat werk hun gewone werk ook nog hebben te doen, heren, zorgt u voor ze. Wilt u dan ook zijn bij al de juffrouws en de meesters? Als ze de kinderen missen, als ze niet naar school toe kunnen, heren, help ze als ze hun werk vanaf thuis zullen doen. Heren, wij hebben u zoveel te vragen. Maar we mogen u ook danken. Danken voor alles wat u ons nog geeft. Heren, we bidden dit alleen om Jezus wil. Amen. Zo, jongens en meiden. Wij gaan luisteren naar een Bijbelverhaal uit Matteüs. Op het rooster staat Matteüs 26. En dan vanaf vers 67 tot en met het volgende hoofdstuk. Hoofdstuk 27, vers 10. Luister maar goed. Wat is dat voor een tumult midden in de nacht? Hoor je daar de mensen roepen? Luister eens, wat zeggen ze tegen elkaar? Hij is schuldig! Hij moet gedood worden! Wie roepen daar dan zo luid? Het zijn de mannen van het Sanhedrin. Dat zijn de belangrijkste Joden van de stad. Ze hebben de Here vannacht gevangen genomen. Er waren soldaten gekomen naar de hof van Gethsemane samen met deze mannen van het Sanhedrin. En heb je het gezien? Je hebt het gehoord in het Bijbelverhaal. Ze waren zwaar bewapend, ze hadden zwaarden bij zich en schilden en stokken. En nu? Nu zijn ze aangekomen met de hele groep bij Caiaphas in het rechthuis. Deze Caiaphas, die zal straks recht moeten spreken. Hij moet straks vertellen of de Heere schuldig is of niet. Ze hebben de Heere vooraan neergezet. En eromheen staan deze schreeuwende mannen. Kunnen ze dan niet wachten tot de volgende dag? Waarom moet dat midden in de nacht? Het is nu buiten helemaal donker. Alleen de sterren en de maan kun je zien. Nee, het moet nu. Want de Joden hebben zo'n haast. Zo snel mogelijk moet de Heer Jezus veroordeeld worden. Want het is bijna Pascha. Dat feest, dat is over een paar dagen al. En nog voordat dat feest er is, moet de Heer Jezus gestorven zijn. Want dan kunnen ze daarna feest vieren. Hoor eens daar in de rechtszaal. Eindelijk hebben ze iets gevonden tegen de Heer Jezus. Hij lastert God. Dat hoor ik ze zeggen. Hij zegt lelijke dingen over God. Maar dat kan toch helemaal niet? Want de Heer Jezus was zelf God. Zien ze dat nu nog niet? En kijk nu eens wat er gebeurt. Wat een haat. Wat een haat zien we hier. De mannen spugen zelfs in het gezicht van de Heer Jezus. En ik zie dat er iemand zijn vuist balt. En hij slaat de Heer Jezus met zijn vuist. En een ander, die balt ook zijn vuist. En die geeft hem een stomp in het gezicht van de Heer Jezus. En een ander doet het ook. En dan spotten ze met hem. En ik hoor ze zeggen, zeg dan, wie heeft u geslagen? Wat een verschrikkelijk iets gebeurt hier. Als je hier heel diep over nadenkt, dan word je er denk ik wel verdrietig van. Deze man, deze Heer Jezus, die heeft zoveel goede dingen gedaan. Hij maakte zieke mensen beter. Hij maakte blinde mensen weerziende. En nu dit. Misschien krijg je wel medelijden met de Heer. Als je dat zo voor je ziet, dat dat allemaal gebeurt, nou dan snap ik dat je medelijden krijgt. Maar dan moet je nu goed luisteren. Want de Heere zegt dan nu tegen jou, heb maar geen medelijden met mij. Weet je waar je verdrietig over moet zijn? Over je eigen zonde. Want door jouw zonde en mijn zonde moest de Heere die klappen krijgen. Eigenlijk hadden wij ze verdiend. Maar omdat de Heere ze nu krijgt, hoeven wij ze niet te krijgen als we sterven. Dan moet je natuurlijk wel echt geloven in de Heer Jezus. Van een afstandje staan er ook een aantal mensen te kijken. Zie je ze staan? Het zijn vooral soldaten die waren meegegaan naar de hof van Gethsemane om de Heer Jezus gevangen te nemen. Ze staan bij de grote vuren. Ze hebben grote vuren gemaakt hier in die zaal. En Daar staan ze dan bij, waar ze lekker hun handen opwarmen. Want het is natuurlijk nacht en het is wat koud geworden. Hé, hey, kijk eens. Tussen al die mensen, daar staat een bekende. Het is Petrus. Hij is stiekem achter de groep soldaten aangelopen toen ze de Here gevangen hadden genomen. Hij houdt zoveel van de Heer Jezus, dat hij nu ook zo graag dicht bij hem in de buurt wil zijn. Dat snap je misschien wel. Als je van iemand houdt, dan wil je graag bij diegene in de buurt zijn. Maar toch is het gevaarlijk wat Petrus doet. Want stel je voor dat iemand nu ziet, daar in die zaal, dat hij een discipel van de Heer is. Dan zullen ze hem misschien ook wel gevangen nemen, of nog erger, doden. Petrus denkt stilletjes bij zichzelf na. Hoe kon dit toch allemaal gebeuren? De Heere, die is gevangen genomen. Hij luistert als hij daar staat. Hij luistert niet naar het gesprek wat tussen de mannen plaatsvindt. Nee, hij hoopt dat niemand wat tegen hem zegt. Ondertussen probeert hij de Heer Jezus te zien. Zou de Heere hem ook zien staan? O, kijk! Ze beginnen hem te slaan. Petrus krimpt een beetje in elkaar. Zijn meester! Ze slaan hem, ze doen hem pijn. Plotseling wordt hij aangetikt. Hoor eens, wat zegt die stem? U was ook bij Jezus! Petrus schrikt op uit zijn gepeins. Direct heeft hij een antwoord klaar. Hoor eens wat hij zegt. Nee hoor, waar hebt u het over? Hij voelt zich nu niet meer zo veilig tussen de mannen bij het vuur. Nee, hij kan maar beter een ander plekje zoeken in deze zaal. En hij loopt naar de poort. Maar als hij daar een poos staat, dan wijst iemand naar hem. En Petrus ziet het. En hoor eens wat zegt diegene. Hij was ook bij Jezus, de Nazarener. Oh nee, ze hebben me door, denkt Petrus. Straks nemen ze mij ook gevangen. Al die soldaten hier, ik kan geen kant op. En hij ontkent het nog een keer. Met grote stelligheid. Hij zweert het zelfs. Hoor eens, hij zegt, ik ken de mens niet. En hij heeft het over de Heer Jezus. Maar een aantal andere mensen die Petrus dit horen zeggen, die komen dichterbij. Hoor eens. Echt waar? U hoort bij Jezus? Ik hoor het aan hoe u praat. Ja, je kunt wel eens horen aan hoe iemand praat, waar hij vandaan komt. Nou, dat was ook zo bij Petrus. Je kon wel horen aan hoe hij praat, dat hij niet in Jeruzalem geboren is. Kijk eens naar Petrus' gezicht. Wat voelt hij zich benauwd. Straks zullen ze hem ook nog in het gezicht slaan. En daarom liegt hij nog maar eens. En weer zweert hij erbij. Hij zegt, ik ken de mens niet. Wat doet Petrus de Heer hier veel verdriet mee? De Heer, die stond daar voor in de zaal. Soldaten die deden hem pijn. En ook al kan de Heer het niet horen of misschien zien, hij weet wat Petrus nu zegt en doet. En dat doet hem extra pijn. Een van zijn trouwe discipelen, een van zijn vrienden. Petrus mocht mee in de hof van Gethsemane, verder dan de andere discipelen. En nu zegt deze Petrus dat hij Jezus niet eens kent. Als Petrus dat heeft gezegd, voor de derde keer, ik ken hem niet. Hoor dan eens, daar kraait de haan. Eén keer, twee keer, wel drie keer. En op dat moment draait de Heere zich om en hij kijkt Petrus aan. Hij zoekt hem met zijn ogen op. En het is wel alsof de Heere zeggen wil tegen Petrus. Petrus, ken je mij niet? Ik ken jou wel. Dan worden Petrus' ogen groot van schrik. Hij herinnert zich wat de Heer tegen hem gezegd heeft. Voordat de haan zal gekrijt hebben, 3 keer. Dan zult u mij 3 keer verloochend hebben. Petrus vlucht weg. Hij kijkt niemand meer aan. Door de poort. Hij moet weg. Hij moet weg van deze plaats. Huilend loopt hij de weg op. Wat heeft hij toch gedaan? Zijn lieve heren. Hij heeft de heren afgewezen. En dat terwijl hij pas nog zo stoer had gedaan. Dat hij had gezegd, ik zou wel samen met u willen sterven, heren. Hij had vannacht, weet je het nog, hij had vannacht zelfs zijn zwaard gepakt. Zijn zwaard om de heren te beschermen tegen de soldaten. En nu? Petrus slaat zijn handen voor zijn gezicht. Hij huilt bitterlijk, staat er in de Bijbel. Dat betekent, hij huilt heel erg. Je ziet zijn schouders ervan schokken. Nog nooit heeft hij zo'n berouw gehad over zijn zonde. Later lezen we in de Bijbel dat het toch weer goed komt tussen de Here en Petrus. Als je verdriet hebt over je zonde, mag je altijd naar de Here gaan. Dat weet je wel toch? Om vergeving te vragen. Ook juist nu, in deze tijd dat we niet naar school kunnen, en je misschien wel meer tijd hebt om eens te bidden. Vraag het dan aan de Here. Here, wilt u mijn zonde vergeven? De Heere wil echt luisteren naar je gebed. Hij kan al je zonden vergeven. De Heere die geeft dan nu wel een ziekte in de wereld. Maar dat betekent niet dat hij niet meer wil luisteren naar ons bidden. De Heere die is nog steeds barmhartig. Dat betekent hij zorgt nog steeds voor ons. Dat mag je niet vergeten. Het begint dag te worden. Ik zie dat het Sanhedrin afspreekt dat ze de Here willen doden. Ze mogen dat niet zomaar doen. Nee, het Sanhedrin, dat zijn wel belangrijke mannen, maar ze zijn niet de baas in de stad Jeruzalem. Ze moeten eerst naar Pontius Pilatus. En Pontius Pilatus, dat is de stadhouder. En hij beslist of iemand wel of niet gedood mag worden. Daar gaat de troep, door de straten, van de stad. Alle mannen en de Heer Jezus in het midden, ze hebben hem vastgebonden. Het is nog heel vroeg. De eerste zonnestralen komen precies over de Olijfberg heen. Kun je het je voorstellen dat gisterenavond de Heer nog de paasmaaltijd had met zijn discipelen? En op diezelfde avond was hij ook naar Gethsemane gegaan. En daar heeft hij zo gebeden naar zijn vader. En toen kwamen de soldaten. En die namen hem mee. Er gebeurt zoveel in een korte tijd. De hele nacht hebben ze de Here verhoord. En nu moet hij mee. Hij moet naar Pontius Pilatus. Terwijl de Here door de stille straten zo 's morgens vroeg van de stad wordt geleid, zien we dat er iemand op het plein van de tempel loopt. Het is een man. Zijn schouders die hangen. Je kunt wel zien aan hem, aan hoe die loopt, dat hij niet blij is. Kijk maar naar zijn gezicht ook. En in zijn hoofd, al zou je daarin kunnen kijken naar zijn gedachten, dan stormt het van gedachten. Hij denkt maar één ding. Wat heb ik toch gedaan? Wat heb ik toch gedaan? Hij schudt met zijn hoofd. Hij is radeloos. Wie is toch die man? Het is Judas. Ook een discipel van de Heer Jezus. Weet je nog wat hij gedaan heeft? Hij heeft de Here verraden. Hij heeft verklapt aan het Sanhedrin en de soldaten dat de Here in de hof van Gethsemane zou zijn, zodat ze hem gevangen konden nemen. En het Sanhedrin heeft hem daar geld voor betaald, voor die tip. Maar nu, Het is van nacht tot Judas doorgedrongen. Hij heeft ervoor gezorgd dat de Heere straks gedood zal worden. Hij kon er niet van slapen. O, wat moet hij toch? Hij opent de deur van de tempel. En dan schreeuwt hij het uit. Ik heb gezondigd. Ik heb die onschuldige Heer Jezus verraden. Dan haalt hij zijn hand onder zijn jas vandaan. Ik zie een zak. Hij staat helemaal bol. Het is de zak met geld die hij heeft gekregen van het Sanhedrin. Omdat hij hen de tip had gegeven. Kijk eens, hij slingert de zak met geld van zich af. Het geld vliegt door de tempel. Muntstukken vliegen door de lucht. Gouden en zilveren munten, allemaal geld. Judas wil het geld niet meer hebben. Rinkelend rond het geld, rolt het geld over de grond. Wat een lawaai. Dan rent Judas de tempel uit. Wat hij dan doet, is heel erg. Hij wist niet meer hoe het verder moest. Moet je dan niet bidden, Judas? Nee, Judas doet dat niet. Weet je wat hij doet? Hij doodt zichzelf. Nu leeft hij niet meer. Zie je het verschil tussen Petrus en Judas? Petrus heeft de Heere uiteindelijk om vergeving gevraagd. En de Heere wilde hem vergeven. Zie je dat de Heere barmhartig is? Dat hij wil luisteren naar wat we bidden? Judas heeft niet meer gebeden. Hij ging niet meer terug naar de Heere. En toen stierf hij. Zijn zonden zijn niet vergeven. Die van Petrus wel. Zo zijn er nu nog twee soorten mensen. Mensen die weer om vergeving vragen. En mensen die niet meer om vergeving vragen. Bij welke hoor jij? En in de tempel? Ik zie dat de overpriesters, die waren daar gewoon aan het werk. En met verschrikte ogen kwamen ze kijken bij wat Judas deed. Al het geld van Judas vloog zo door de lucht. Maar een van hen haalt zijn schouders op. Wat maakt het ons uit dat je nu zo verdrietig bent, zegt hij. Ik zie een paar priesters bukken. Ze rapen al het geld op. Maar ja, dan kijken ze naar elkaar. Wat moeten we met dit geld? We kunnen het niet in de offerkist stoppen. Want dit is het geld waarmee de Heer is verraden. Dat kunnen we dan toch niet gebruiken voor de tempel. Wij zouden zeggen voor de collecte in de kerk. Dan kunnen we dat geld daar toch niet voor gebruiken voor de kerk. Dan bedenken ze een plan met elkaar. Ze kopen er een akker voor. Een akker is een stuk land. En ze gaan die akker een naam geven. En de naam van de akker is de akker des bloeds. Op deze akker zullen voortaan de heidense mensen uit de stad begraven worden. Want de heidense mensen die mochten niet op dezelfde begraafplaats liggen als de Joodse mensen. Nou jongens en meiden, morgen zal meester Hoepel verder vertellen hoe het gaat met de Heer Jezus. En stop ik vandaag hier met de vertelling. En dan wilde ik dit Bijbelverhaal graag afsluiten met Psalm 141. Die mag je met elkaar straks thuis zingen. En ik zoek hem hier nu op. En dan wil je hem straks ook thuis zingen. Psalm 141, vers 3. En daar staat in, en het gaat eigenlijk vooral over Petrus. Zet, Heere, een wacht voor mijn lippen. Behoed de deuren van mijn mond, opdat ik mij tot geene stond iets onbedachtzaams laat ontglippen. Dat betekent, Heere, wilt u geven alsof er een wachter voor de lippen van mijn mond staat, zodat er niet per ongeluk iets lelijks uit mijn mond komt. Dat ik niet per ongeluk iets zeg dat niet mag of dat ik iets lieg. Weet je nog, net als Petrus deed. Dan bid je, Heer, wilt u ervoor zorgen dat het bij mij niet gebeurt? Goed, nou fijn dat jullie allemaal weer hebben geluisterd naar de Bijbelverhaal. En dan wens ik jullie nu allemaal heel veel succes met je schoolwerk vandaag. Tot morgen weer.